Dan wil ik lezen het hoofdstuk, stukje waar het vanavond over gaat. Lucas 23, vanaf vers 33. De kruisiging. Toen ze op de plaats kwamen, die schedel genoemd werd, kruisigden ze hem daar met de misdadigers. De een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En ze verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. En het volk stond toe te kijken. En met hem beschimpte ook hun leiders hem. Zij zeiden, anderen heeft hij verlost. Laat hij nu zichzelf verlossen als hij de Christus is, de uitverkorene van God. En ook de soldaten kwamen hem bespotten en brachten hem zure wijn. En ze zeiden, als u de koning van de Joden bent, verlos dan uzelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters. Dit is de koning van de Joden. En een van de misdadigers die daar hingen, alastte hem en zei, als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de andere antwoordde en bestrafte hem. Vrees zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat. En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf, overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus, Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem, voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn.
Nou, het is al een tijd geleden dat ik hier was. Misschien wel 2 jaar, dat weet ik eigenlijk niet. Of vorig jaar ook nog. Ja, en ik zou inderdaad over 2 weken weer komen. Maar ja, ik had een beetje zitten klagen eigenlijk. En het is wel een heel eind rijden hoor. Het is echt, het is bijna 150 kilometer, bijna 2 uur rijden. En dan moet ik ook weer terug om hier een uurtje te zijn, Enkhuizen. En ja, vroeger draai ik daar mijn hand niet voor om, maar ik word ook 1 klein dagje ouder, zeg maar, af en toe. En, nee, hè? Nee. Nou ja, goed, weet je, ik doe het allemaal graag, maar ik heb gewoon afgesproken dat ik vandaag de 2 toespraken tegelijk doe. Dus het duurt 2 keer zo lang vanavond, dat wordt blijkbaar ook niet bekend. Ja, u kunt nog even naar huis bellen. Ja. Maar ik heb wel het meest bijzondere stukje uit de Bijbel gekregen voor vanavond, vind ik. De kruisiging. En ja, we denken dikwijls, daar hebben we zoveel van gehoord en daar weten we eigenlijk alles van. Jezus aan het kruis, heeft zich vernederd, de kruiswoorden hebben we geleerd. Hij bad aan het kruis, de moordenaar aan het kruis die om vergeving vroeg. Toch zijn er steeds weer nieuwe dingen die je kan ontdekken. Ik moet zeggen dat ik tijdens het zingen zat ik nog eventjes, of nee, tijdens het voorlezen zat ik mee te lezen. En ineens kwam er weer iets nieuws bij me op. Ik denk, dat is toch eigenlijk wel bijzonder. Want die ene moordenaar aan het kruis, die zegt van, dat is dan de goede moordenaar, zullen we maar zeggen, weet je wel. Die zegt van, gedenk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zegt, nou, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Maar die andere, eigenlijk bad die ook gewoon. Het was gewoon een gebed. Als u de Christus bent, verlos ons dan. Nou, wij zeggen altijd van, als je tot de Christus bidt, je mag zelfs zeggen, God, als u bestaat, hè, we hebben zoveel mensen gebeden, als u echt bent, verlos me dan, laat het dan weten. Ik weet niet wat er met die ander gebeurd is. Hij heeft in ieder geval niet aan het kruis antwoord gekregen, maar hij heeft wel gebeden. Ik weet niet of het heel oprecht was, maar ja, wie kan er in niemands hart kijken. Maar goed, wij denken dat we... Ik heb heel lang gedacht dat ik wel bijna alles wist van dat kruis. Weet je, Christus vernederde zich en hij ging de dood en dat moest nu eenmaal, want hij moest onze zonde op zich nemen. En nou ja, doordat hij gestorven is en vooral ook omdat hij is opgestaan uit de doden, mogen wij vrij van onze zonde zijn. Maar in de loop der, vooral de laatste jaren moet ik zeggen, zijn er bij mij een aantal dingen gebeurd dat ik dacht van, er gebeurde aan dat kruis meer en iets anders. De vergeving van zonde staat vast, dat maakt u niet ongerust. Maar toch meer en nog iets anders dan dat ik altijd gezien had. Dat begon eigenlijk, ik bedoel, de schriftlezing hebben we al gehoord, maar dat begon eigenlijk toen ik over die kruisiging las en zocht in Jesaja. En dan weet u allemaal welk hoofdstuk dat is. Jesaja hoofdstuk 53. En daar wordt eigenlijk die kruisiging prachtig, of prachtig. Kan je het prachtig noemen? Maar goed, het wordt in ieder geval voorzegd. Zo voorzegd dat je soms denkt van, en dat wordt ook dikwijls gezegd, waarom hebben de Joden, de orthodoxe Joden, de rabbijnen dat niet geloofd? Waarom niet? Het stond er gewoon. Zelfs voor vandaag zou je zeggen van, ze zouden, het staat gewoon omschreven, ze zouden dat toch moeten zien. Nou, ik denk de meesten wel weten dat de rabbijnen en de Joden betrekken dat altijd op zichzelf. Ze zeggen, Jesaja 53 gaat over het Joodse volk. Wij lijden, wij sterven voor de wereld. En, nou, in zekere zin is dat ook waar. We zien het vandaag de dag gewoon weer gebeuren natuurlijk. Hè. We zien het voor onze ogen en dat is de eeuwen door zo gebeurd. Maar het is natuurlijk een profetie over de knecht des Heren. Evet Adonai in het Hebreeuws. En dan haal ik er één stukje uit. Dan staat er in 53 vers, laat ik maar bij 2. Hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht. Nee, laat ik toch gewoon maar 1. Wie heeft ons prediking geloofd? Goeie vraag hoor. Want Jesaja is geroepen om te prediken aan het begin. En toen zei hij, ik ben een man onrein van lippen en ik ga spreken tot een volk onrein van lippen. Toen is hij aangeraakt door een engel met een vurige kool. En toen werd hij gereinigd. En toen zei God, ik zend je tot een volk onrein van lippen. En ik zeg je er nog een keer wat bij. Ze gaan je niet geloven. Nou, dat is een fijne roeping voor een predikant. Jij moet gaan preken, maar ze gaan je niet geloven. En dat gebeurde ook direct. Hij is gaan prediken en ze hebben hem niet geloofd. En uiteindelijk komt hij bij Jesaja 53, er zit natuurlijk een keer in Jesaja, bij hoofdstuk 40, eerst predikt hij de ballingschap, en dat hebben ze niet geloofd, maar uiteindelijk is dat toch gebeurd. Maar hij mag gelukkig ook bij Jesaja 40 gaan spreken over, troost, troost, mijn volk, spreek tot het hart van Jeruzalem, dat haar lijdenstijd volbracht is. Hè? Ik denk dat hij blij was dat hij eindelijk een keer wat goed nieuws mocht gaan brengen. Maar dan komen nog die verhalen, die profetieën over de knecht des Heren, dat zijn 7 profetieën over de Evet Adonai, de knecht des Heren. En één van die profetieën is Jesaja 53. En dan zegt hij toch weer, en dat is ook weer profetisch, wie heeft het geloofd? Hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit de dorre aarde, gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte, dat is ook zoiets, hè? Dat denken we nu samen. Ik denk, Jezus heeft ook gewoon de bof gehad en de mazel en de griep en ziek geweest en op bed gelegen. Hij was gewoon bekend met ziekte, hij was een mens, net als wij. Hè? Ik bedoel, daar denk je niet zo gauw aan, ik denk altijd, Jezus, maar gewoon ziek, op bed gelegen, denk ik hoor, echt, hij was bekend met ziekte. En als iemand, en dan kom ik bij de tekst die ik bedoel, als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was geacht en wij hebben hem niet geacht. Als iemand voor wie men het gezicht verbergt. En dat heb ik altijd uitgelegd en dat is ook aan mij altijd zo uitgelegd geworden als van ja, toen hij daar aan het kruis hing, wat was er niet met hem gebeurd? Hij was gemarteld. Hij was geslagen, nou dat hoef ik niet allemaal te herhalen, dat weten we wel. Een doornenkroon op zijn hoofd gezet. En hij hing naakt aan dat kruis. Hè. Als je maar eens op een afbeelding ziet, dan hangt er nog een doekje over zijn schaamdelen. Maar dat was niet, hè. Hij hing daar helemaal naakt. Hè. Vreselijk als je daar aan denkt. Zo onze verlosser daar. En weet je, zo. Niet om aan te zien. Zo heb ik dat in feite altijd begrepen en uitgelegd. Een man voor wie, als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Maar het kan en moet eigenlijk anders vertaald worden. En zelfs de Statenvertalers hebben dat al ingezien. Die hebben het niet ingezien, maar die hebben het wel gezien. Die hebben in de kanttekening van de Statenvertaling hebben ze gezet, hij was als iemand die het aangezicht voor ons verborg. Andersom. Dus niet van, We konden hem niet aanzien, maar hij verborg zijn aangezicht voor ons. Wij konden, met andere woorden, wij konden niet zien dat hij de Messias was. Dat hij de koning van Israël was. Hij verborg zijn aangezicht voor ons. Als je de nieuwe Bijbelvertaling, die ik lees hem wel eens gewoon omdat hij lekker leest, niet omdat hij heel betrouwbaar is, maar het leest al lekker, die hebben het wel goed gedaan. Daar staat ook als een man die zijn aangezicht voor ons verbergt. De Nardense Bijbel, kent u misschien ook, dat vind ik een hele letterlijke vertaling, niet zo makkelijk te lezen, maar ook als een die het aangezicht voor ons verbergt. Overigens in de King James vertaling staat het ook zo. Het is andersom. Hij verbergt zijn aangezicht voor ons. En in feite is dat natuurlijk wat er gebeurde aan het kruis. Weet je, het is natuurlijk eigenlijk heel vreemd dat hij daar aan dat kruis hangt. Dat er een nota bene, een bord boven zijn hoofd hangt in alle talen van de wereld. Nou ja, de bekende talen van de wereld. Jezus Nazareer, koning der Joden. En dan roepen de, we hebben dat net gehoord, dan roepen de schriftgeleerden, maar eigenlijk iedereen, zelfs die moordenaren aan het kruis en de mensen om dat kruis heen van, als u dan de Messias bent, waar we op hebben gewacht al eeuwenlang, ja, dan wordt het nu tijd dat u van dat kruis afkomt en laat zien dat u dat bent. En koning van Israël wordt. Ze zouden het geloofd hebben dan. Toch? Als kind dacht ik wel eens even, ik wist dat hij moest lijden en sterven. Ik denk, hij had het toch wel even af kunnen gaan. En dan gauw eraan. Dat hij liet zien van. Heel kinderlijke gedachte, hè? Maar dat zou verschrikkelijk geweest zijn, natuurlijk. Want dan had hij nooit meer aan het kruis kunnen sterven. Dan had het niet doorgegaan. En Israël had het dus ook niet door. Want hij verborg als het ware zijn gezicht voor hem. Dat had hij tijdens zijn hele optreden al gedaan. U bent heel Lucas al doorgegaan. Maar als je alle evangeliën doorgaat, ook Lucas, dan zie je eigenlijk steeds, dat is heel wonderlijk, dat als iemand hem herkent als de Messias, wat doet hij dan? Dan verbiedt hij om daarover te spreken. De dochter van Iris wordt opgewekt en die herkent hem eigenlijk. Je mag er niks over vertellen. Als de discipelen in Decapolis zijn en hij vraagt aan ze van, wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, de een zegt Elia, de ander zegt Johannes, maar wie zegt jij dat ik ben? Wie zegt gij dat ik ben? En dan verwoordt Petrus het en die zegt, gij zijt de Messias, de Christus, de Zoon van de levende God. En dan zegt hij, vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is, daar weet je dat van, want dat kun je van jezelf niet zien. Dat is onzichtbaar. Ik heb mijn aangezicht verborgen. Dat is geopenbaard door de Vader in de hemel. En hij staat er direct achteraan. En hij verbood hun ten stelligste om dat bekend te maken. Why? Waarom? Ze mochten het niet weten. Als je goed gaat kijken, zijn er maar drie momenten waarop hij zichzelf wel als de Messias bekend maakt. En dat zijn, en dat is niet toevallig, een hele studie op zich natuurlijk, maar dat is niet toevallig, dat zijn drie momenten waarop hij met een gooi, met een heide in aanraking komt. Een Samaritaanse vrouw. Die ziet het en die zegt het. Ik die voor u staat, ik ben het. Zegt hij gewoon daar tegen. Tegen haar wel. De Canaanese vrouw. Daar zegt hij het ook tegen. En de hoofdman met zijn zieke dochter. Daar zegt hij het ook tegen. Nou. Dat is drie keer naar een buitenlander. Maar aan zijn volk, aan Israël, heeft hij zich verborgen. Overigens ook aan Pontius Pilatus en aan Herodes, aan de machthebbers in de wereld. Je weet het ook niet. Paulus schrijft daar later over. Dan zegt hij in 1 Korinthe 2, dan zegt hij, wij spreken een wijsheid van God, 2 vers 7, als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van de wereld gekend heeft. Herodes, Pilatus, Augustus, Tiberius, de keizers, de vier voor. Niemand van de leiders van de wereld heeft dat gekend. Want, staat er, immers als zij die gekend hadden, zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar het is zoals het geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, Dat is wat God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. Israël kon het niet zien. En de leiders van de wereld konden het niet zien. Want het was de man, ja, hij heeft door tekenen en wonderen wel betoond dat hij heel bijzonder was. Dat zal, en ze zijn achter hem aangelopen met duizenden tegelijk. Ze kregen te eten, wonderbare spijziging, fantastisch. Maar dat was niet genoeg. Direct na de wonderbare spijziging, dan komen ze weer naar hem toe. Hebben 5000 mensen hebben te eten gehad en dan blijven er 12 handen over. Of 7 in dat geval, dat, nou ja, even door elkaar, maar goed, u weet, er zijn 2 spijzigingen. Maar goed, er blijft heel veel over. En direct daarna komen ze naar hem toe, staat in Matthäus. En dan zeggen ze, wij wilden wel een teken van u zien. Ja, wat moet je nou nog meer? En weet je wat Jezus dan antwoordt? Dit ongelovige geslacht zal geen ander teken ontvangen dan het teken van Jona de profeet. Die 3 dagen en 3 nachten in het ingewand van de walvis was. Dat is het teken. Dat is het teken wat voor dat ongelovige geslacht gegeven. Maar ze geloofden hem niet. Ze wilden een echt teken zien. Een wonder dat hij, nou ja, de macht zou overnemen. Pilatus en Herodes zou verslaan. Of tenslotte, ik denk dat ze tot op het laatst hebben gedacht van, als die nu van dat kruis komt, dan zullen we hem kronen als koning. Dat zou wat wezen. Bijna zoiets als wat de Satan zei bij de verzoeking in de woestijn. Weet je, spring dan van de rand van het dak van de tempel. Tada, en zo zullen u zien. Dan zullen ze u aannemen. Dat is nog eens een teken. Gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Hij is die onderste weg gegaan die hij wist dat hij moest gaan. Hij moest dat doen voor zijn volk en voor de wereld. Maar hij moest dat ook doen, wetende dat het voor zijn volk een geheimenis was. En ook bleef voor de meesten. Weet je, als ik deze dingen al gezegd heb, dan moet ik zomaar denken aan deze tijd, weet je wel, want we maken precies hetzelfde mee. Ook wij, we hebben het gezongen, we leven in de volheid van de tijd. He, toen leefden ze in de volheid van de tijd. Dat leven wij ook, toch, of niet? Het is bijna zover, toch? Ik hoorde laatst een Zuid-Afrikaanse predikant zeggen, nog een kleine rukkie tijd. Ik denk, nou, dat is het, denk ik. Hoe lang, dat weet ik ook niet, hoor. Ik zeg ik mag al 40 jaar spreken hier en daar. En ik zeg al 40 jaar dat het heel gauw gaat gebeuren. Maar het is nu wel 40 jaar dichterbij dan 40 jaar geleden. En als ik zomaar kijk, dan denk ik, oeh, nou. Maar het is de volheid van de tijd. En er gebeurt precies hetzelfde als toen. Israël ziet het niet. Behalve een paar Messiaanse gemeenten. Maar Israël als zodanig nu is ongelovig. Israël ziet het niet. En de oversten van deze wereld zien het ook niet. Of ik nou president ben. Er zal hier en daar wel ergens nog een gelovige president zijn. Dat weet ik niet precies allemaal, ik kan in niemands hart kijken. Maar over het algemeen zien ze het niet, weten ze het niet. Anders zouden ze niet doen wat ze nu doen, hè? Ze weten het niet. Israël was voorbestemd om het niet te zien. Dat is heel bijzonder eigenlijk. We kunnen dat lezen in Romeinen 19 en 11... dat hun ogen zijn gesloten opdat het heil tot de heidenen zou komen. Hun ogen moesten gesloten blijven. In eerste instantie, toen Petrus begon te prediken op de Pinksterdag, toen waren er duizenden mensen die gedoopt werden en het aannamen, waren allemaal Joden enzovoort. Het leek geweldig te gaan, maar het brak niet door. Het brak niet echt door. Uiteindelijk, aan het eind van Handelingen, als Paulus de geroepen apostel is, dan gaat hij nog in discussie in Rome met een aantal Joodse leiders. En dan moet hij uiteindelijk tot de conclusie komen, ze geloven het niet, en dan moet hij tot de conclusie komen, dan zegt hij, het zij u bekend dat dan vanaf nu het heil tot de heidenen gezonden zal worden. Niet meer voor jullie. Ogen dicht. Gesloten. Wel niet voor allemaal. Er zijn duizenden tot geloof gekomen toen. Maar God moet daar ook een bijzonder werk in doen. Moet het aan hun hart openbaren. Je moet de geschiedenis lezen, die komt nog. Die gaat later iemand behandelen hier. Maar over de Emmausgangers, die staat ook in Lucas. Dit is toch zo bijzonder. Dan is hij opgestaan uit de dood. Hij loopt mee. En nog herkennen ze hem niet. Dat is vreemd. En dan gaat hij de schriften uitleggen. En dan zegt hij, o onverstandige en dwaze, traag om te geloven, moest de Christus niet al deze dingen lijden. En dan gaat hij alles uitleggen van het begin tot het eind. Dat had ik daar graag bij geweest. Dan zou je nog echt wat kunnen leren, denk ik. Jammer dat dat niet opgeschreven is, hè. Maar goed, dan hebben we nog wat te onderzoeken. Maar dan nog herkennen ze hem niet. Ze vinden het wel boeiend, interessant. Hij laat heel veel zien, maar ze herkennen hem niet. En dan, als hij bij hun huis is, dan staat er nog, dan doet hij alsof hij verder wil gaan. Nou, doei, ik ga weer hoor. En hij zegt, nee, kom eten. Nou, u kent het bij het breken van het brood. Dan zien ze het. De matzes waren dat. Want het was paasweek, hè, dus ze hadden ongetwijfeld alleen maar matzes in huis daar. Dan breken ze het brood in. En dan is hij ook weg, verdwenen. Uit hun gezicht verdwenen. En Jezus is na zijn opstanding eigenlijk alleen maar verschenen aan mensen die hij al kende, die in hem geloofden. Aan de discipelen, aan zijn volgelingen, zo één keer aan meer dan 500 mensen tegelijk, zegt Paulus in 1 Korinthe 10. Maar ik vroeg me dat vroeger ook wel eens, als hij opgestaan was, had hij toch gewoon weer, zeg maar, naar het tempelplein kunnen gaan. En daar kunnen zeggen, hallo, ik ben er weer. Opgestaan uit de dood, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. Ik blijf nu de koning der Joden te zijn. Heeft hij niet gedaan. We moeten ons realiseren hoe bijzonder dat is. Want hij had jou op het oog. Daarom. Waarom gelooft Israël niet? Zodat ze hier in Werkendam kunnen geloven. Daarom. En nog verder, over heel de wereld. Iedereen het evangelie van het koninkrijk van Jezus mag horen. En wij nu mogen weten dat het de volheid van de tijd is. Dat kunnen we alleen maar weten omdat Israël het eerst niet geloofde. Eens? Dat staat eigenlijk al in Jesaja 53. Maar als je het goed gaat lezen, is dat de hele schrift door. Ik wil u nog iets. Dit vind ik al heel bijzonder, hè, om te beseffen. Ook in deze tijd. Hè, want ik geloof ook in deze tijd. Kijk, ik hou van Israël. Ik ben er pas nog 4 maanden geleden was ik er. Ik was trouwens nog in een nederzetting waar nu de helft van dood is. En die vrouw gesproken die daar woont, een Nederlandse vrouw. En het is vreselijk wat er gebeurt. Het is vreselijk wat er in het hele heilige land gebeurt. Ook onder mensen die in Gaza wonen. 8000 doden, heel veel kinderen. Het is echt een rampzaligheid. En ik weet, dat zijn mijn dilemma's. Ik weet, je moet je verdedigen als de raketten op je afgestuurd worden. Je kan niet anders. Israël kan niet zeggen, ik stop ermee. Want ja, dan worden ze overlopen. Dus ze moeten wel, politiek gezien. Oh, het is een geestelijke strijd en die kan je niet winnen met raketten. Die win je niet met raketten. Er wordt alleen maar gewonnen als hij zijn aangezicht openbaart. Als hij zich aan zijn volk laat zien. Als zoals het in de Tanach al staat, als Jozef uiteindelijk tegen de gooi zegt, tegen de heidenen, laat alle mannen van mij uitgaan. En dan kan hij ze niet meer bedwingen. En dan zegt hij, ik ben Jozef. Leef mijn vader nog. Dat is het moment dat gaat komen, hè? Typologisch gezien, maar wat mooi. Dat gaat komen binnenkort. Binnenkort gaat Jezus zich openbaren aan zijn volk en daar zijn wij niet bij. Ik ga er even helemaal niet over hebben wat er allemaal met ons gaat gebeuren. Daar mag je allemaal je eigen dingen over denken, maar wij zijn daar niet bij. En dan gaat hij zich openbaren aan zijn volk. En dan, dat gebeurt zoveel dan, maar goed, dan hebben ze geen last meer van Hamas en van Hezbollah en van Iran is Babel, is oude Perzië is Babel. Het is eigenlijk de strijd tussen Babel en Jeruzalem, die daar op dit moment gaande is, geestelijk gezien, mag je dat weten, weet je. Dat. Dus ik geloof, ik bid voor Israël, ik bid trouwens ook voor van sommige mensen mag ik niet zeggen Palestijnse, ik heb daar zelfs niet zo moeite mee, met de Arabische broeders en zusters, want ik ken daar heel, ik was 3-4 maanden geleden nog in een baptistengemeente in Jeruzalem, alleen maar Arabieren, Arabische gemeente, broeders en zusters, zelfs in Gaza zit een baptistengemeente, en een Rooms-Katholieke kerk trouwens ook, zit ook in Gaza, wat je daar ook mag vinden, we hebben net weer hervormingsdag gehad, ik weet niet hoe u nu denkt over Rooms-Katholieke mensen, maar goed, weet je, die lijden. Het is verschrikkelijk wat daar gebeurt. En dat gaat nooit opgelost worden met raketten. Nooit, nooit. Als Netanyahu zegt, we gaan Hamas uitroeien en er zal nooit meer van gehoord worden. Ah, joh, ja, het zal. En dan, na Hamas komt Tripas of Oppas of, nou ja, noem maar op wat er allemaal. Als God het niet verhoedt, weet je, als de Heer niet eerder terugkomt. Je roeit dat niet uit. Het is de eeuwen door al zo. Er komt altijd wel een nieuwe Haman. Een Haman of een Hitler of een Hamas. Het begint allemaal met een H trouwens. Maar er komt altijd wel een nieuwe. Ja toch? Dus het is geestelijk te verstaan. En omdat hun ogen zijn gesloten. Zodat het heil. Zij lijden daar eigenlijk nu. Zodat wij de Heer kunnen kennen. Hè? Dat moeten we wel onderkennen. En we mogen bidden dat zij de Heer gaan zien. En dat doen we wel eens een beetje te weinig misschien. Weet je, als ik spreek met Messiaanse voorgangers, ken ik er ook een paar van. Zeggen ze, wij brengen het evangelie en jullie zeggen soms dat het niet gebracht moet worden. Want ja, God gaat zijn eigen weg met Israël. Ik spreek wel eens voor christenen van Israël, daar hebben ze ook een beetje handje van. Maar het zal, maar ik zou ze het evangelie niet willen onthouden. Het evangelie van de opgestane Heer, wat is er nou nog mooier dan dat? Goed. Dat is al heel veel om over. Dat was mijn eerste toespraak, nu de tweede. Ja? Zou ik willen dat u even met mij naar Romeinen 7 ging. Dus eigenlijk wat ik nu ga vertellen is veel te ingewikkeld voor 3 avonden. Maar. Romeinen hoofdstuk 7. Of broeders en zusters, horen daar zeker bij. Weet u niet, ik spreek immers tot mensen die de wet, de Torah, kennen. Dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft. Dus duidelijk, hè? Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan haar man bond. Daarom als zij dan de vrouw van een andere man wordt, terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspelige is als zij de vrouw van een andere man wordt. Zo, mijn broeders en zusters, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Dit gaat ook over de kruisiging en de opstanding. Met de doop beleiden we dat. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Om met hem op te staan tot nieuw leven. Wat voor doop je ook toepast, maar dat is het principe van de doop. Met hem begraven door de doop in de dood. Om met hem op te staan tot nieuw leven. En natuurlijk zijn we dan vrij van schuld. Het is logisch. Want we zijn gestorven. En ergens anders zegt Paulus in Romeinen. Wie gestorven is, is rechtens vrij van zonde. Zo ja, ik heb 30 jaar bij de politie gewerkt. En het staat ook gewoon in ons eigen Nederlandse wetboek van strafvordering, heet dat dan. De manier waarop je dus een straf kunt opleggen. Daar staat, de strafvordering eindigt bij de dood van de verdachte. Dus een dode kun je niet, in Nederland in ieder geval, kan een dode niet meer. In Engeland kan het wel. Nog. Maar er zit de wet een tikkeltje anders in elkaar. Vroeger kon je in Engeland kreeg je nog de doodstraf voor zelfmoord. Hoe ze dat ooit uitgevoerd hebben, weet ik niet. Dat is nu uit de wet verdwenen, maar dat was zwaar verboden. Maar in Nederland eindigt de strafvordering bij de dood van de verdachte. Dus als iemand te hard gereden heeft en heeft verkeersboete gekregen en hij komt thuis en hij is inmiddels overleden, hoeft zijn familie dat niet meer te betalen. Want ja, hij is vrij van schuld. Hij is ook gestorven. Nou, dat is ook een heel Bijbels principe. Wij zijn met Christus begraven door de doop in de dood en met hem opgestaan in nieuw leven. Wat is daar dan gebeurd? Natuurlijk, die zonden zijn vergeven, maar er staat hier nog meer. Namelijk, opdat wij niet meer aan de eerste, maar aan de ander zouden toebehoren. We zijn van onze huwelijksverplichting ontdaan. Als mens, mensheid. Allemaal. Want wij waren gehuwd. En dat is een heel verhaal, maar ik ga daar toch iets van vertellen. Want wat gebeurde er nou ooit daar in dat paradijs? Dat weten we allemaal ook wel, als verhaal. Geschiedenis, wat mij betreft, 100%. Maar het is natuurlijk een geschiedenis met een hele diepe en dubbele betekenis. Er stonden een paar bomen in het paradijs, een heleboel bomen. Er stonden er drie van de naam weten. De boom des levens, dat weten we allemaal. De boom van kennis van goed en kwaad. En welke nog meer, weten we dat ook? Waar we de naam weten. Even kijken hoe de Bijbelkennis hier is. Ja? Een vijgenboom stond er absoluut ook, want toen ze gezondigd hadden, hebben ze zich gedekt met vijgenbladeren. Toch? Ja. Ja, dat is ook weer diep hoor, want wat doet Jezus vlak voordat hij sterft? Dan vervloekt hij die vijgenboom, weet je nog? En waarom vervloekt hij nou, dat vond ik altijd zo oneerlijk, was niet eens de tijd voor vijgen. En hij vervloekt omdat hij onvruchtbaar is. Hij ging nog even kijken of de mens zichzelf kon bedekken met vijgenbladeren, of dat werkte. En vlak voordat hij stierf zegt hij, vervloekt zij u, van u zij in der eeuwigheid geen vrucht. Je eigen zonde kun je niet bedekken met vijgenbladeren. Dat is de geestelijke betekenis daarvan. Jezus doet nooit zomaar wat. Echt niet. Maar goed, die bomen stonden er in de hoofd. De boom van kennis van goed en kwaad. Boom des levens. De mens leefde daar. De schepping was goed. Was zeer goed, zegt God zelf. Nou moet ik altijd heel voorzichtig zeggen, want anders dan krijg ik sommige mensen over me heen. Maar het was nog niet af. Het was niet de bedoeling dat het zo zou blijven. Sommige mensen verlangen daar wel eens naar terug en zeggen, ja weet je, als Adam en Eva nou niet gezondigd hadden, bij wijze van spreken, hè, en dan had het paradijs steeds groter en steeds mooier geworden en hadden een heleboel kinderen en dan was het allemaal vreugde en vrede en fijn, dan hadden we een fijn leven gehad. Ik weet niet of we dan ook techniek hadden gehad of zo, vast ook wel, maar hadden we een fijn leven gehad. Nee, het was Gods bedoeling, hij had mensen gemaakt naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis, maar waarom heeft hij dat gedaan? Omdat hij in de eeuwigheid aan zijn zoon heeft beloofd dat hij een bruid voor hem zou gaan creëren. Hij heeft mij, Hebreeën 10 zegt dat hij heeft mij een lichaam bereid. En dat betekent hij heeft voor een bruid voorzien. Dat is een studie op zich, maar hij heeft mij een lichaam bereid. Dat betekent niet zijn eigen lichaam om aan het kruis te gaan. Maar hij heeft een bruid voor mij. De mens, dat was de bedoeling. En wat was de bedoeling van die boom van kennis? Wat is de betekenis eigenlijk van die boom van kennis, goed en kwaad? De betekenis is, kijk, daar mochten ze niet van eten. Daar mochten ze niet aankomen. Maar het was wel echt een boom van kennis van goed en kwaad. Want daar heeft de duivel geen woord aan gelogen, toch? Want toen ze ervan gegeten hadden, zei God zelf, nu is de mens geworden als onze één, kennende het goed en het kwaad. Dat gebeurde gewoon echt. Daarom moesten ze er ook uit. Verdrijven uit het paradijs, opdat hij zijn hand niet uitstrekken en nemen en eten van de boom des levens en leven tot een eeuwigheid. Daaruit. Want daar ging het mis, want wat deden we eigenlijk? Die boom van kennis goed en kwaad, die was bedoeld, daar mochten ze niet van eten. Ik zeg wel eens heel voorzichtig, daar mochten ze nog niet van eten. Want uiteindelijk zou de zoon komen om de mensheid tot zijn bruid te maken. En dan zouden die twee tot één vlees worden. Paulus zegt later in Efeze 5. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente. De gemeenschap tussen man en vrouw. Dat is ook de gemeenschap tussen Christus en de gemeente. En Israël of de mensheid. Ik bedoel, er wordt gesteggeld over wie is nou de bruid. Ik denk de hele mensheid is bedoeld geweest als bruid. Maar Adam en Eva pleegden overspel. Die namen een andere bruidegom. De Satan. Vrijwillig, moedwillig. De Satan. Als rechthebbende. Als hemelse, toen nog in de hemel. Als een bruidegom in de hemel. Maar die uiteindelijk op de aarde zou worden neergestort. De vijand van God, de leugenaar van de beginnen. Die namen zij tot bruidegom. En daarom begon God ook oorlog. Direct. Weet je, wanneer je begon de Eerste Wereldoorlog, zeggen de meeste mensen, ja, 1914, dat is natuurlijk helemaal niet waar. De Eerste Wereldoorlog begon in het jaar 1 van de mens. Direct nadat de mens uit het paradijs verdreven is, zei God, ik ga vijandschap zetten Tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. En dat zal u de kop vermorzelen en gij zult het te versenen vermorzelen. Dat is de oorlogsverklaring, toch? Ik ga vijandschap zetten. Ik verklaar u de oorlog. Dat is de oorlog, dat is de moeder van alle oorlogen. Daar is het begonnen. En die is in principe beslecht, zeg maar. Die is in principe, is de overwinning behaald. Daar mogen wij van weten en van zingen. Israël nog niet. Een heleboel volken nog niet. De leiders niet. Maar wij mogen ervan weten dat in principe die oorlog gewonnen is toen Jezus zijn leven gaf aan het kruis en opstond uit de dood. Want dat is, gij zult het te versenen vermorzelen, maar ik zal u de kop vermorzelen. Nou, die kop moet nog kapot. Dat gaat nog komen. Nu gaat de duivel nog rond als een brullende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. En hij doet zich soms voort niet alleen als een brullende leeuw, maar als een engel des lichts. En hij komt op allerlei manieren binnen. Nou ja, goed, daar ga ik allemaal niet over uitweiden hoe de duivel vandaag de dag bezig is om onze kinderen vanaf de grond af te vernietigen, door ze hun identiteit als beeld van God te ontnemen, door ze niet meer te laten weten of ze jong of een meisje of wat dan ook zijn, door het huwelijk helemaal op zijn kop te zetten waar niks meer van over is, door nou ja, dat hele woke gebeuren, dat is duivelwerk, duivelswerk. Echt, dat is alles wat in Genesis is ingesteld door God, een mens naar het beeld van God, de schepping met een fantastisch klimaat door God beheerd, het huwelijk ingesteld door God, deze dingen die gebeuren vandaag allemaal ondersteboven. Maar goed, als wij dus gehuwd waren met de Satan als mensheid, is volgens de Torah, en de fariseeën hebben dat nog een keer nagevraagd bij Jezus, wanneer is het een man geoorloofd zijn vrouw te verstoten? Wanneer is een scheiding geoorloofd? Nou ja, zegt Jezus, in principe alleen bij de dood. Om de hardheid van uw harten heeft Mozes u toestemming gegeven om een scheidbrief te schrijven. Ik bedoel, God, Mozes, wist ook wel dat het moeilijk kon zijn en dat er zonde was. En daarom is die mogelijkheid. Maar eigenlijk, van den beginnen is het al zo niet geweest, zegt Jezus. De regel is, als je getrouwd bent, dan ben je pas gescheiden als een van beiden is gestorven. Tot de dood ontscheidt, was mijn belofte aan mijn vrouw nu, 48 jaar geleden. En door Gods genade en door haar goedheid hebben we dat volgehouden. En dat meen ik eerlijk. Ja. Dus wat gebeurde daar aan het kruis? Kijk, God houdt zich aan zijn eigen wet, aan zijn eigen Torah. Hij kon niet zomaar zeggen, maar de duivel had het hem aangeboden. Die zegt, joh, doe nou niet zo moeilijk. Ik ga laat hem al de koninkrijken van de aarde zien, weet je wel, bij die verleiding. Je hoeft het alleen maar te vragen, alsjeblieft. Als je het dan vraagt, krijg je het. Denk erop dat dat een verleiding was. Want Jezus wist wat hij moest ondergaan. Wist hoe hij moest lijden en sterven. Wist hoe hij de losprijs moest betalen. Wist dat mijn verlosser hangt aan het kruis, naakt. Gestriemd, geslagen, bebloed, kapot gemaakt. Met een ziedende menigte om hem heen. Kruisigt hem, we willen niet dat de koning over ons is. Hij wist het. En de duivel zegt, joh, je vraagt het toch gewoon. Toen hij dat weigerde, liet de duivel hem los van hem af voor een tijdje. Is hem daarna nog wel meer aangevallen. En daar aan het kruis stierf Jezus. En 3 dagen later en 3 nachten later stond hij op uit de dood. En als wij de Heer Jezus kennen als onze verlosser, verlosser is ook losser. Weet u wanneer Boas met Rut mocht trouwen? Waarom? Omdat hij haar losser was. Wij maken dat soms een beetje los. Weet je? Dan denken we, verlosser, hij heeft ons verlost van onze zonde. Maar het is groter. Hij heeft ons gelost. Hij heeft onze bruidschat betaald. Hij heeft ons gekocht als zijn bruid. Dat bloed uit zijn zij, dat maakte niet alleen van zonde mij vrij. Maar net als bij de eerste mens Adam uit zijn zij de bruid werd geboren, werd aan dat kruis uit zijn zij ook de bruid van Christus geboren. En als wij in Jezus Christus mogen geloven, zijn wij met hem gestorven. Hingen wij daar ook aan dat kruis. Zijn wij met hem begraven? En zijn wij ook met hem opgestaan tot nieuw leven? En zegt Paulus dan, zodat waar geen overspelige meer zijn als we dan de vrouw van een andere man worden. Zo bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een ander, de HSV-mensen hebben het allemaal in hoofdletter geschreven, aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden opgewekt is. Wij zijn nu de bruid van Christus. Nogmaals, even, ik doe even niet mee aan al die discussies, is er nou de bruid, de gemeente, de bruid, wat, gewoon wij zijn, als we met Christus zijn begraven, met hem opgestaan, heeft Christus rechtmatig recht op ons als zijn bruid. En dan ontvangen we wat de duivel ons voorhield in het paradijs, namelijk als God zijn, kennende het goed en het kwaad, de goddelijke natuur, die hebben wij dan ontvangen. Ik ga er een beetje vanuit dat, zoals u hier zit, dat u allemaal de Heer Jezus kent. Wist u dat u de goddelijke natuur hebt? Nee? Er staat gewoon in de Bijbel, hoor. Twee Petrus, hoofdstuk 1. Er staat 2 Petrus hoofdstuk 1, vers 4. Hij heeft ons de grootste en kostbare belofte geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u door het verderf dat er door de begeerte in de wereld is ontvlucht bent. U hebt deel gekregen aan de goddelijke natuur. U bent in principe onsterfelijk, want u bent al gestorven. Natuurlijk, ja. Helaas moeten we hier nog. Het is dikwijls heel moeilijk ook allemaal. Ik hoop altijd dat de Heer terugkomt voordat het bij mij zover is. Maar inmiddels heb ik al wel in mijn leven heel wat mensen zien sterven. Mijn ouders, een kleinkind een keer. Mensen in mijn buurt, mensen in mijn gemeente. Soms mag het heel mooi gaan. Maar het is niet altijd mooi, toch? Ik vind het ook een beetje. Nou, soms aftakeling en erg ontluisterend. Een paar mensen heb ik heel mooi zien sterven, maar toch ook al mensen heel bang en angstig. Maar als je in principe, als je gestorven bent voordat je sterft, namelijk met Christus, hoef je niet meer te sterven als je sterft. Want je bent al gestorven. En ons leven is met Christus verborgen in God. En we hebben de goddelijke natuur ontvangen. En we zijn zijn hemelse bruidegom geworden. En dat is wat hij in het begin heeft gezegd. En wat in de hele Bijbel doorweer klinkt. Hij laat niet varen de werken van zijn handen. Hij is ermee begonnen. En hij maakt het af. En ik geloof, God heeft nog grote plannen. Er zijn nog heel veel mensen die behouden zullen worden. Kijk, wij zijn maar met een klein clubje nou. En in Werkendam zijn er misschien nog een heleboel mensen hier tegenover in de gereformeerde gemeente. Die weten het ook niet allemaal. Ik ben jarenlang ook van de gereformeerde gemeente geweest. En ja, toen wist ik het ook allemaal niet. Ik moest uitverkoren zijn. Dat was een van mijn vreselijkste worstelingen als kind. Ik vond het verschrikkelijk, verschrikkelijk. Echt. Ik weet nog dat ik 6 jaar was. En zat ik in Rotterdam op school. Nee, ik was nog jonger. Het was op de kleuterschool. De bewaarschool heette dat toen nog. Dus ik zal 5 geweest zijn of 4. En daar leerden we met kerst nog een versje van. Hij kwam op de aarde voor ons allemaal. En dan ging ik thuis zingen. En toen zei mijn opa, dat is niet waar hoor jongen. Hij kwam alleen op de aarde voor zijn uitverkoren. En ga dat maar eens aan de juffrouw vertellen. Ik heb het verteld, ik weet niet meer hoe ze reageerde. Maar ze zal wel gedacht hebben, ach arme. Ja. En dat is verschrikkelijk. Ik vind dat een verschrikkelijk leer. Mijn moeder is gestorven in doodsangst. 3 dagen lang in de bed gezeten, psalmen gezongen. Maar de Heer zal uitkomst geven en zal eeuwig zingen. En hij riep ze, niet voor mij, Simon, niet voor mij. Het is niet voor mij. Het is niet voor mij. En zo is ze gestorven. Er is geen sprankeltje licht aan het eind. En in de kerkdienst deed de dominee er nog een schepje bovenop. Ja, we hebben nooit iets mogen waarnemen van leven bij deze vrouw. Nou, ik wel hoor. Want ze had ons allemaal van de Heer Jezus verteld. Wat hield zij van de Heer Jezus? En als oudste zoon mocht ik gelukkig bij het graf nog wat spreken. En zei ik, weet je, ik heb vanmorgen Psalm 84 gelezen. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer. En ik heb de laatste dagen mijn moeder als een angstig vogeltje tegen het raam van het huis van de Heer zien tikken. En ik weet zeker dat ze binnen is. Weet je, er zullen er daar veel meer zijn dan wij denken. En God gaat nog grote dingen doen. Echt waar. Want hij wil zijn bruid hebben. Er gaan uiteindelijk mensen verloren. Ik kan niet anders zien dan er gaan mensen verloren. Maar ik hoop en denk veel minder dan wij denken. Ik geloof zo in de genade en de macht en de grootheid van God. Weet je, ik lees maar. Ik moet gaan stoppen, hè. Nee, ja, maar het is, ik ben al veel te lang bezig. Weet je, voor dat laatste oordeel, hè, die grote witte troon. Hè. Ik heb altijd geleerd toen ik in de gemeente en later bij de evangelische gemeente. Je moet de Heer Jezus aangenomen hebben en dan ben je pas behouden. En dat is waar, hè. Dan ben je behouden. En als je vandaag de Heer Jezus niet hebt aangenomen, moet je dat vanavond toch doen. Nu is het de tijd, hebben we gezongen, gewoon wel een paar keer. De Heer geeft genade. De toegang is vrij door Golgotha. Is uw paspoort getekend om mensen. Dan weet je dat je behouden bent. Maar straks voor die grote witte troon komen er ook mensen. En dan zegt Jezus, kom in, gezegende des Heren. Ja, want jij hebt mij te eten gegeven en te drinken gegeven. En je zegt, wat? Ik heb hem nog nooit gezien. Wanneer dan? Voor zover gij dat aan een van mijn minsten hebt gedaan, hebt u dat aan mij gedaan. Oh, die genade van God is zo groot. Weet je, laten wij de Heer Jezus aannemen in de zekerheid dat we behouden zijn. Maar laten we hem ook niet te klein maken door te zeggen van hij is afhankelijk van onze beslissing om mensen te behouden. Ik geloof dat niet. Dat geloof ik niet. Dat is groter. Nou ja, ik heb al veel te veel gegeven om over na te denken vanavond. Maar die hemelse, dat is dus de hemelse bruid. En dat is, de Bijbel begint ermee, hè, met een bruiloft. Nou ja, eigenlijk begint de eeuwigheid ermee. Want in de eeuwigheid heeft God een bruid aan zijn zoon beloofd. In de beginnen was het woord. En het woord was bij God. En dat woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Maar de duisternis heeft het niet begrepen. Weet je dat? Maar daar kwam de bruidegom. En we sloegen hem aan het kruis. Ja, dat moest ook. Maar daardoor heeft hij de overwinning behaald. En de Bijbel begint met een bruiloft van Adam en Eva. En eindigt met een bruiloft. Want uiteindelijk zal uit het hemelse Jeruzalem, niet dit aardse Jeruzalem, ik ben er pas nog geweest. Mensen zeggen, Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Daar staan ook God staat onze voeten, dat is waar. Hè? Maar moet je Openbaringen 11 eens lezen. Als die twee getuigen dadelijk gaan profiteren op de straten van Jeruzalem. Hoe God dan oordeelt over Jeruzalem. Dan zegt hij, het is Sodom en Gomorra. Het is de plek waar de Heer, het is Sodom en Gomorra. Dat is het ook echt vandaag hoor. Als je zegt, nou ja, Israël is nou niet een heilige natie op dit moment. De LHGTBQ+ beweging is daar een van de grootste van de hele wereld. Er is een grote hoerenbuurt in Tel Aviv, ben ik ook geweest, met drugsverslaving enzovoort. Enfin, het is niet een heilige natie, een uitverkoren geslacht, een heilig priesterdom. Sodom en Gomorra. Maar God houdt wel van ze, hè? Al zegt hij Sodom en Gomorra, hoeven wij daar niet, en de natieën, en Hamas, en wie dan ook, niet een schepje bovenop te doen. Ergens anders zegt God, als het over de wegvoering naar Babel gaat, een ogenblik was ik vertorend op mijn volk. Maar met grote liefde heb ik ze weer benaderd. En wee hen, die meende hen een handje te moeten helpen in mijn toren. Laat dat nou maar aan mij over. Laat dat ook maar aan God over. Daar gaan wij niet over. Weet je, maar het eindigt wel. Dan komt dat hemelse Jeruzalem als een bruid die voor haar man versierd is. Mannen, dan mogen wij ook de bruid zijn. Eindelijk. Als een bruid die voor haar man versierd is. En dan, nou ja, Jesaja gaat dadelijk nog verder, weet je, dan in 65, dan zegt hij, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan gaat hij dat omschrijven, hoe dat eruit ziet. En dan omschrijft hij natuurlijk 1000-jarig rijk, zeker, maar het wordt alleen maar mooier straks. Het wordt echt fantastisch. Jesaja zegt, als er dan iemand was 100-jarige sterven, zegt, zo, die gaat voor zijn tijd. Dan worden echt die oude situaties weer hersteld, waar mensen 1000 jaar of ouder worden. Weet je, het wordt echt fantastisch. Dat is onze toekomst. Nog even. Nou, weet je wel, er zijn al plannen voor de gemeente en plannen voor Israël en voor de volk. En er staat nog van alles te gebeuren, maar daar ben ik allemaal niet voor geroepen vanavond om dat te vertellen. Want dan is het echt 10 avonden Bijbelstudie. Dat gaan anderen wel weer doen. Maar even het grote plaatje. Het begint met de mensheid die zich weggeeft aan de Satan. Het overspel. Met de belofte van God dat hij zijn woord gaat houden en de Satan zal verslaan. Met de kruisiging waarop de beslissingsdag, ik zeg altijd, D-Day is geweest. De beslissing is gevallen, er kan geen weg meer terug. En daar heeft hij de losprijs voor zijn bruid betaald. Niet alleen de verlossing van onze zonden dus, onthoud dat voortaan altijd. Maar de losprijs voor zijn bruid. Hij wilde je hebben, hij heeft je lief. En hij gaat straks tegen Israël zeggen, maar ik denk ook tegen ons zeggen, weet je, Hosea, daar gaan jullie het ook over hebben, daar gaat broeder het volgende keer, ik weet niet waar die is, maar daar staat ook zo mooi in van, ik zal haar lokken en leiden naar de woestijn. En ik zal al daar tot haar hart spreken. En ik zal al daar zeggen, wil je nog een liedje voor me zingen? Ik vind dat zo mooi. En dan gaat God zeggen, heb je nog een lied voor me? En dan gaat Israël zingen. En dan gaan we maar meezingen. En dan gaan we hem eren en dan gaan we hem loven, prijzen. En er staat er niet één boom des levens meer, maar dan staat het vol met bomen des levens. Staat in Openbaring, ga het maar lezen. En dan zijn er geen poorten meer die dicht gaan, dan is er niet eens een tempel meer, dan is er geen zon en geen maan meer, want dat is God allemaal. Hij is het licht, hij is de tempel, hij is de zon, hij is de maan, hij is alles. Nou, dat mogen wij nu al weten. Hij is ons alles.